God zegen.
God zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Psalm 98 vers 1 en vers 2 zullen wij samen zingen. Na de wet en de samenvatting van de wet zingen we van de berijming van de 10 geboden. Het 9e vers, gezang 1, vers 9. Wij spiegelen ons aan de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader heb bezoeken aan de kinderen, aan de derde en vierde liedergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegenen de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren naast een huis, gij zult niet begeren naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naaste is. En Jezus vat er wet samen toen hij zei: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heerlijk en heilig God, wij danken u voor dat onnoemelijk wonder. Eeuwen geleden plaatsvond, de hemel openscheurde en uw zoon neerdaalde, geworden uit een vrouw. Een boodschap die u liet verkondigen. Een boodschap die u nog steeds laat verkondigen, omdat wat hij heeft gedaan nog steeds actueel is en nodig voor ieder van ons, zoals we hier zijn of zoals op afstand met ons verbonden zijn. Aangewezen op het kind, op de zaligmaker, op het lam van God. Heere, opent u onze ogen voor het eerst, maar dan ook steeds weer opnieuw, dat we hem zien. Dat maakt een gezegend kerstfeest uit. Hij er is. En hij wordt gezien met ogen van geloof. Dat kan zoveel zijn wat het zicht op het kind verhindert en blokkeert. Maar wanneer u komt met uw Heilige Geest en ons doet neervallen voor hem, dan zullen we gezegend zijn omwille van hem. En leggen we al het onze voor hem neer. Onze zonde en onze ongerechtigheid. Dat is toch immers ook de reden dat hij kwam. Dat is de reden dat u uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. Heere, wat een liefde van uw kant. Wij hebben de woorden niet om u op de juiste manier daarvoor te danken. Wij stamelen slechts. Maar wat bent u goed, onuitsprekelijk goed. En daarom is het niet te veel gevraagd als wij bidden. Raak ieder van ons aan, ouderen, jongeren. Het is heerlijk als we mogen weten van uw liefde. Maar dan verlangen we toch ook dat anderen weten en leven van die liefde. Dat het aan niemand van ons voorbij gaat. Dat we werkelijk zien en beseffen dat in hem het leven ligt. Niet verstandelijk alleen, theoretisch. Dan hebben we het misschien allemaal op een rij. Maar doorleefd. Op de adem van de Geest niet anders kunnen dan u groot maken en loven. Heere, wij bidden. Schenkt u ons zo uw zegen op dit kerstfeest. En opent u zo de schrift. Voor ons hart en voor ons leven. En doe ons zo de weg gaan die u wijst. Dan kan het niet anders, dan komen we achter het kind, de zaligmaker aan. Dan leren we zijn voetstappen drukken. Dan leren wij ons kruis opnemen. En hem, die het kruis van zonde en schuld gedragen heeft, te volgen. Het kan immers heel wat zijn, wat ons neerdrukt, ook vandaag. En daar hoeven we niet overheen te stappen. Dat mogen we ook erkennen, dat mogen we ook voor u neerleggen. Moeite, zorgen, ziekte die we met ons meedragen. Misschien ook wel uitzichtsloosheid en levenspijn. We krijgen het er niet onder. Psychische lasten die we meedragen. Heere, helpt u en doe ons zien op hem, Jezus Christus, de grote heelmeester. En weet ook van verdriet af. Als we een verlies hebben geleden, korte, lange geleden. Dat kan een schaduw werpen over dit kerstfeest. En dan des te meer te zien op hem. Hij immers heeft de dood overwonnen. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Heere, doe dat ervaren. En doe dat zien, juist ook vandaag. Heere, we bidden u. Schenk u zegenende nabijheid. Waar we uw woord dan ook horen. Schenk u zegenende nabijheid waar het evangelie van Jezus Christus klinkt, wereldwijd. Wij bidden, wees u nabij als een taak hebben in deze dienst, organist in het begeleiden van de samenzang, vreugde ook in dat werk wat u op de schouders legt. Schenk u zegen, ook als gezorgd wordt voor de uitzending van de dienst, ook dat vlekkeloos mag verlopen. Wij bidden, schenk uw zegen aan de koster. Schenk uw zegen aan iedereen die een taak heeft, ook in de zorg voor de kinderen op de crèche. Heere, we bidden u, schenk uw dienaar wat hij behoeft. Heere, ontferm u. En laat uw woord zo klinken zoals u dat wilt. En geeft u ons een rijk gezegende dienst tot eer en glorie van uw naam. Om Jezus willen uw Zoon. Amen. Gemeente, wij openen de schrift en we doen dat in het Lucas-evangelie, Lucas 2. We lezen de eerste 20 versen, Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En dan luidt het woord van God aldus, Lucas 2, vanaf het eerste vers. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggend in de kribben. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggend, ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van het kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Wij staan vanmorgen stil bij het drie keer en het geschieden uit Lucas 2. Het eerste vinden we in vers 1, het eerste gedeelte, en het geschieden in diezelfde dagen. Het tweede vinden we in vers 6, en het geschieden als zij daar waren. En het derde vinden we in vers 15, en het geschieden als de engelen van hen weggevaren waren. En het geschieden. Dat is het thema boven de verkondiging. Combinerend met de drie tekstgedeelten, drie aandachtspunten. Allereerst staan we stil bij de wereldgeschiedenis en het geschieden in diezelfde dagen. Ten tweede, heilsgeschiedenis en het geschieden als zij daar waren. En ten derde, geloofsgeschiedenis en het geschieden als de engelen van hen weggevaren waren. En het geschieden, wereldgeschiedenis, heilsgeschiedenis, geloofsgeschiedenis. Ik heb voor de volgende mededelingen. Wat betreft de diensten. Allereerst, tweede kerstdag, morgen. Om 10:00 hoop dominee J.C. de Grote Dordrecht voor te gaan. Zondag 28 december op zomorgens om 10:00 dominee P.C.A. Kleinbloesem uit Goudswaard voor te gaan. En s'avonds om 6:30 dominee J. Belder uit Harskamp. Dan wat betreft de collecte, die zijn vandaag bestemd allereerst voor de stichting Ontmoeting. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na de zegen zingen we het Ere zij God. En voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij zullen samen gaan zingen. En we doen dat uit Psalm 33. En we zingen het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Dat zet de geschiedenis, ook de kerstgeschiedenis, in het juiste verband. Niets geschiet er ooit gewisser. In alles wat er gebeurt, laat God zijn almacht zien. We komen dat ook tegen in het zesde vers, maar het altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachten tot geslacht. Psalm 33 vers 5 en vers 6. En het geschiedde. Gemeente, er gaat geen dag voorbij of er wordt geschiedenis geschreven. Er is altijd wel wat nieuws te melden. Dan is het de ene dag wat spectaculairder dan de andere dag. Er gebeurt altijd wel iets. Als het om grote dingen gaat, dan worden er uitgebreide nieuwsblogs bijgehouden. Inclusief een uitgebreide tijdlijn. Zodat je alle ontwikkelingen op de voet kunt volgen. Ontwikkelingen rond de vorming van een nieuw kabinet. Stand van zaken rondom vredesbesprekingen. Al is dat wel een beetje een groot woord als het om de situatie in Oekraïne gaat. Ontwikkelingen rond het fragiele bestand tussen Israël en Hamas. Wanneer er een natuurramp plaatsvindt, een aanslag, een ernstig ongeluk, dan worden we razendsnel op de hoogte gehouden van het nieuws. Trouwens gebeurt er in de intieme kring van ons persoonlijk leven ook niet het een en ander. Er komen er met de feestdagen allerlei dingen bij ons boven, hoogte- en dieptepunten. Die levensgeschiedenis kan met tegenstrijdige gebeurtenissen te maken hebben gehad. Inclusief de gevoelens die die gebeurtenissen met zich meebrengen. En het geschieden. Vanmorgen volgen we een hele bijzondere geschiedenis. Je zou het een reconstructie van het kerstgebeuren kunnen noemen. Geschiedenis. Lucas die heeft het gebeuren rondom de komst van de zaligmaker heel diepgaand onderzocht. In de eerste verse van het evangelie legt hij daar getuigenis van af. Dit is niet zomaar wat we vandaag aan de dag onderzoeksjournalistiek noemen. Nee, onder de leiding van de Heilige Geest komt hij tot het schrijven van zijn evangelie. Kijk, in nieuws wat naar ons toekomt, blijken nog wel eens onwaarheden te schuilen. Onderzoeksjournalisten blijken lang niet altijd alles te weten te komen. En ze gaan ook niet altijd tot de bodem. En soms zijn ze ook al heel eenzijdig in hun weergave. Maar dan Lucas. Wat hij opschrijft, dat is zeker. Opdat u moogt kennen, schrijft hij, de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. Het is vast en zeker, geen twijfel mogelijk. Dit is geen bedenksel, geen gegis, waarheid. En het geschiedde. Nou, Lucas die wil ons op deze manier laten zien dat God de geschiedenis beheerst. Voor ons is het nog wel eens lastig om verband te zien tussen dat wat er gebeurt, dichterbij, verder weg. Het lijken soms hele losse dingen. En dan vraag je af in alles wat er gebeurt, waarin zie ik dan Gods hand? Dat is ook een vraag. Nou, in Lucas 2 wordt die hand van God zichtbaar gemaakt. Lucas die laat ons zien dat God geschiedenis schrijft. De geschiedenis die wordt ingepast in het plan van de Here. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Kijk gemeente, toen Lucas de geboorte van Johannes beschreef, toen bracht hij dat in verband met de geschiedenis van het Joodse volk. In de dagen van Herodes, schreef hij, koning van Judea, was er een zeker priester met name Zacharias. Maar hier doet Lucas dat anders. Hij zet de komst van de zaligmaker in breder perspectief. Nou, zijn komst is dan ook van wereldomvattende betekenis. En dan gaat het niet alleen om die tijd. En dan gaat het niet alleen om de wereld van die dagen. Wat Lucas beschrijft, dat gaat ook ons aan. Ruim 20 eeuwen na data. Dat ene simpele feit. Dat een keizer, een heidenskeizer, zo'n beslissing neemt. Dat blijkt te passen in het plan van de Here. Nee, niet dat Augustus dat doorheeft. Die heeft geen ander doel dan om erachter te komen hoeveel bezittingen dat hij heeft. Hoeveel mensen er in zijn rijk waren. En ja, daar zitten dan weer nieuwe belastingplannen achter. Maar intussen is hij wel een schakel in het plan van de Here. God bepaalt de geschiedenis. Niet Augustus. De God van Israël regeert. Dan kan Augustus door de Romeinen als een God worden vereerd. Augustus, dat betekent ook verhevene, aanbiddelijke. Maar zijn hoogheid valt in het niet als het om de Here gaat. Dan kan de hele wereld aan de voeten van Augustus liggen. Uiteindelijk gaat het niet om die keizer in Rome. En tegen de achtergrond van wat Lucas schrijft is zijn plaats ook maar heel klein. En het geschiedde. Provincie na provincie wordt beschreven. Ook het gedeelte waar Cyrenius als stadhouder over regeert. En zo gaan de boden door het land. En we kunnen ons voorstellen dat het onrust heeft gegeven. Zeker als je oorspronkelijke erfdeel in een ander deel van het land lag. Nou, dat kostte dagen. Maar wie komt er onder het bevel van de keizer uit? Nou, een arme man en een arme vrouw zeker niet. Het gaat toch om de keizer en het gaat om zijn macht. Dat er een God in de hemel is die hem in zijn plan gebruikt. Ja, daar houdt Augustus helemaal geen rekening mee. Hij houdt alleen maar met de goden van zijn rijk rekening. En hij vindt het geweldig dat hij zelf als God wordt vereerd. Gemeente, denken wij soms ook niet te groot over de groten van de aarde. Mensen die naar hun gevoel het wereldgebeuren besturen. Trump en Poetin. Xi Jinping. Nou, gemeente, zij niet, echt niet. Wat voor grote mond zou ik opzetten? God regeert. Van hem zijn ook zij afhankelijk. Van hem die de grootte der aarde past in zijn plan. En daarom zien we mensen op weg gaan. Naar de plaats van afkomst. Plaats van hun voorvaderen. En natuurlijk, er zullen best mensen zijn geweest die nog steeds woonden. In de plaats waar hun voorgeslacht woonde. Of daar misschien weer terechtgekomen waren. Zij hoefden de reis niet te maken. En daarom weten we ook helemaal niet hoeveel mensen op weg zijn gegaan. En we weten ook niet hoe druk het is geweest op dat moment. Maar één ding weten we wel. Vanuit Galilea trekken een man en een vrouw in de richting van Judea, in het zuiden. Vanuit Nazareth naar Bethlehem. Jozef en Maria, uit het geslacht van David, Bethlehem. Zal Augustus allemaal niks hebben gezegd. Dat zal hem ook helemaal niets hebben gedaan. Want een zwangere vrouw onderweg is. Nou, dat laat hem koud. Kijk, wij kunnen in onze tijd binnen 1,5 uur, 2 uur, een afstand van 180 kilometer overbruggen. Maar toen, te voet en dan in de toestand van Maria, aan bevel is bevel. En het geschiedde. Nou, als je dat eens even op je in laat werken, dan moet je toch ook in de schoenen zinken. Zo ongeveer hetzelfde gevoel als dat je hebt. Als je ziet wat er om je heen in de wereld allemaal gebeurt. realiteit van het aardse bestaan. Dat is er een van macht en van tegenkracht. Een gemeente daaronder, daar zit dan die diepe laag van persoonlijke moeite en persoonlijk verdriet. En ga dan nog eens even verder. Ga dan nog eens even dieper, gemeente. Want waar kom je dan uit? Nou, dan kom je bij onze zonde uit. Dat is de dieperliggende oorzaak dat we leven in een steunende en in een zuchtende wereld. Dat is de reden dat mensen nog wel eens kunnen klagen, ja, waar is God? En als God er dan is, dan... Nou, dan wijst Lucas ons vanmorgen terecht. Midden in de geschiedenis. Midden in de wereldgeschiedenis. Gaat God zijn weg. Onttrokken aan het gezicht van mensen. Verborgen voor mensen die niet verder kijken dan het aardse bestaan. God gaat zijn weg. God schrijft geschiedenis. Dat doet Augustus niet, dat doet geen mens. Nee, God zelf. En dan moet je maar eens even luisteren. En het geschiedde als zij daar waren. Dat is het tweede. Jozef is gehoorzaam aan de roeping die vanuit Rome naar hem toegekomen is. De oproep van de keizer. En Maria die is meegegaan. Waarschijnlijk was het niet verplicht dat een man zijn vrouw meenam. Nou, Jozef die zal het niet over zijn hart hebben kunnen verkrijgen om Maria in haar toestand achter te laten in Nazareth. En ze zouden zomaar kunnen denken dat hij Maria verliet. En dan zou Maria overgeleverd zijn aan de spot en de haat van mensen die op haar situatie zouden kunnen gaan reageren. En toch gemeente, dat is het niet alleen. Want achter dat feit dat Jozef Maria meeneemt, staat de Heere, weer de Heere. Diezelfde God die achter die paar woorden stond, helemaal aan het begin van ons teksthoofdstuk. En het geschiedde. En dan weer opnieuw. Nu gebeurt waarvoor de Heere hen naar Bethlehem heeft laten gaan. Niet Augustus, daar waar de Heere hen op deze manier heeft gebracht. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Nou, zo op het oog is dit een gebeuren wat helemaal niets te maken heeft met de wereldgeschiedenis. Geen enkele waarde. Wat voegt de geboorte van een kind nou toe aan de macht van de keizer in Rome? Ja, dat het aantal onderdanen groeit. Maar verder? Want hoeveel kinderen zullen er buiten dit kind op dat moment niet geboren zijn? Op het moment dat Augustus het volk liet tellen. En hoeveel kinderen zullen niet in dezelfde armoedige omstandigheden zijn geboren? En toch gemeente, dit is een gebeuren, dit is een geboorte die ver uitsteekt boven alles wat er in de jaren van de regering van Augustus in Rome gebeurt. En het geschiedde als zij er waren. Dit is een geschiedenis om een uitroepteken achter te zetten. Dit gebeuren is het centrum van de geschiedenis. Dit gebeuren zal zelfs de jaartelling gaan bepalen. De wereldgeschiedenis staat in dienst van het plan van de Heere. Is dienstbaar aan de weg die God gaat om zondaren te behouden. Augustus is een middel. Niet meer. Een middel. Opdat de zaligmaker in de oude Davidstad geboren zou worden. In Bethlehem. En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Nee, Augustus niet. Hij die in Bethlehem geboren wordt, hij is heerser. En daarom is niet Augustus, maar is het kind in de kribbe verheven. Daarom is het kind in de kribbe aanbiddelijk. Je kunt zelf wel uitrekenen vanmorgen hoe vaak dat u al kerst hebt gevierd. De geboorte van dit kind herdacht. U kunt wel nagaan hoe vaak u het kerstevangelie hebt gehoord. Dan kwam het ervan, gemeente, om het kind te aanbidden. De zaligmaker. Of is iemand anders uw Heere, uw Heerser? Regeert er iemand anders in uw leven? Kijk, als je om je heen kijkt, dan lijkt het alsof iedereen kerstfeest viert. Iedereen op zijn eigen manier. Al dan niet godsdienstig gekleurd. Overal zie je licht. En laten we eerlijk zijn vanmorgen. Het blijft donker, je ziet niets. Als je niet neerbuigt voor dit kind. Terwijl dit kind nou werkelijk alles heeft wat je nodig hebt. Werkelijk alles. Kijk, zonder hem, dat betekent zonder God. En dat betekent ook buiten God. En buiten God, daar heerst het duister van de dood. We kunnen dat proberen wat te camoufleren. En we verdoezelen het heel gemakkelijk. Maar zonder God blijven we koud en onbewogen. Kouder dan een koude winternacht. Koud, dat betekent dat wij mensen geschapen om God te loven en te prijzen, God niet loven en hem niet prijzen. En gemeente, dan grijpt het allemaal in elkaar. Dan heeft dat daarmee te maken dat wij de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dat is afschuwelijk. De dood gekozen voor het leven. En dat klinkt zo definitief. Maar dan moeten we eens kijken wat er gebeurt. En het geschiedde als zij daar waren. Dat wat hier gebeurt, hier in Bethlehem, dat is het meest bijzondere wat maar denkbaar is. Gods Zoon komt onze duistere en verduisterde wereld binnen. Om mensen die gezeten zijn in de schaduw van de dood te verlichten. Om hen te omringen met zijn zegen. Met zijn zorg. Met zijn genade. Als je nou de werkelijkheid niet onderkent. Nou, dan blijf je staan waar je staat. Nou, dat is de reden dat God vanmorgen een appel doet op uw hart. Zodat we niet op afstand blijven. En niet op afstand blijven staan. Zodat we betrokken worden met hart en ziel op het wonder van kerst. Zodat we betrokken worden op het kind. En vanuit deze kerstnacht een lijn gaat lopen naar ons persoonlijk leven. Want door hem is er leven. Gemeente, door hem is er toekomst, redding en behoud. En het geschiedde als zij daar waren. Ziet u het gebeuren? Ziet u hoe God zijn kind naar deze wereld laat komen? Zijn zoon, de Here, de Heiland, de Heelmaker. Wat een geschiedenis. Dan komt de kribbe in het centrum te staan. Niet Rome. En geen keizerlijke troon. En niet de kroon van Augustus. Hoe verheven hij ook denkt te zijn. Bethlehem. De kribbe. Het kind. Kijk, wij hebben van het evangelie iets massiefs gemaakt. En we kijken het en we lopen weer verder. En over een paar dagen dan hebben we het kerstevangelie weer gehad. Dan is het weer gepasseerd. Ja, Lucas 2, dat hoort toch ook bij kerst? Nee, gemeente. Niet alleen bij kerst. 25, 26 december. Lucas 2, dat wil beslag leggen op ons hele leven. Van 1 januari tot en met 31 december. Want weet u, als God geschiedenis schrijft. Als hij heilsgeschiedenis schrijft. Als hij zijn zoon zendt tot redding van zondaren, tot heil van zondaren. Dan moet die boodschap. En dan moet dat kind wat met ons leven doen. Het moet wat uitwerken in ons leven. Zodat Gods ontfermende liefde mijn leven gaat beheersen. Helemaal. En hoe gebeurt dat nou? De Geest. Inderdaad. De Geest betrekt op Christus, op zijn werk, het heil wat vast ligt in hem. Dat maakt van dit kind de spits van het evangelie. Ja, maar zegt u, als ik dat kind zie, in doeken gewonden, liggend in een kribbe, dan zie ik er eigenlijk niks bijzonders aan. En dan zegt u, ik zie er ook helemaal niks koninklijks aan. Ik zie daar geen redder in. En ik zie daar geen zaligmaker in. Maar let er dan op. Die kribben. En die doeken. Die laten ons zien. Dat hij zich zo diep vernederde. Om zondaren te redden. En dan is dit nog niet eens het diepste punt van zijn vernedering. Moeten we eens verder kijken. Steeds verder. Steeds dieper vernedert hij zich. Tot het dood toe de van God vervloekte kruisdaad. Door de dood heen redt hij van de dood. Van de eeuwige dood. Wordt hij redder. Wordt hij zaligmaker. En gemeente, wie hem zo ziet. Die buigt. Die aanbidt. Nee, dat kan helemaal niets me meer weerhouden. Dan moet ik door de knieën. Dat is zo geweldig. Wanneer je als mens, als zondaar, aan zijn voeten het leven ontvangt. Dan komt deze geschiedenis tot leven. Want dan gebeurt waar Jezus Christus voor kwam. Dan ga je God groot maken en eren. Dat brengt mij bij het derde vanmorgen. En het geschieden. En tegelijk moeten we opletten. Want zoals het eerste stukje van onze tekst betrokken was op het tweede, zo moet het derde stukje ook betrokken worden op het tweede. Jongelui, je zou kunnen vergelijken met een drieluik. Drie schilderijen naast elkaar. Inmiddels is het grootste schilderij het centrum. En daarnaast twee kleinere schilderijen aan weerszijden van het grote schilderij. Als je die twee kleine schilderijen nou los zou halen en op een andere plaats neer zou hangen, dan mis je de intentie. Dan heb je niet helemaal helder, waar gaat het nou om? Wat wil de schilder nu? Maar juist omdat ze bij elkaar hangen, aan weerszijden van het grote schilderij, wordt helder wat de schilder beoogt. Nou, zo moet u naar onze tekst kijken vanmorgen. Het eerste en het geschieden, waarin Lucas laat zien dat Augustus de opdracht gaf om zich te laten beschrijven. Dat heeft alles te maken met dat middelste schilderij en het geschieden als zij er waren. Het moment dat Jezus Christus ter wereld komt. Want dat staat in het midden, dat staat in het middelpunt. Het eerste is voorbereiding van God op dat tweede. En dat laatste, dat gebeurt en kan gebeuren omdat Jezus Christus gekomen is. Iedereen die hem gelooft, die zal leven. Maar daar gaat het om in onze tekst. Dat kun je toch niet losmaken van de komst van de zaligmaker. Als je op Jezus Christus betrokken raakt, dan leef je vanuit hem. Dan kun je leven dus ook niet losmaken van hem. Wie leeft vanuit hem, leeft ook voor hem. Dan wordt hij de eerste, dan wordt hij ook alles. En kijkt u dan maar even mee aan het geschieden als de engelen van hem weggevaren waren. Maar die herders hebben de boodschap ontvangen. Hij is gekomen, de zaligmaker. U is heden geboren. U. Wij. Nou, wat is de reactie? Nou, kijk eens naar die herders. Op het moment dat die engel sprak, is alles doorbroken. Hun gesprek, hun werk, hun leven. Wat zullen ze erover verwonderd zijn geweest, dat zij, nota bene zij, deze boodschap kregen. Kijk, eigenlijk telden die herders niet mee. Het was zelfs zo, dat als er recht gesproken moest worden, dan hoefde hij een herder niet te laten getuigen. Echt een type mensen wat je liever maar passeerde. Tot hen komt de boodschap. Tot hen komt het evangelie. God spreekt tot de herders. En als die boodschap geklonken heeft, dan wordt die boodschap kracht bijgezet door dat engelengezang. Dan kunnen ze ook niet blijven waar ze zijn. En dan kunnen ze ook niet overgaan tot de orde van de dag. Ja, maar zegt u, de schapen dan? Daar moeten ze toch voor zorgen? Die kunnen ze toch niet achterlaten? Stel dat er wolven komen of rovers. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat de herders tot elkaar zeiden, laten wij dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Nou, ziet u het? De lijn vanuit de kribbe naar de herders. Het wonder van kerst. Het zet hen in beweging. En dan kunnen die mannen toch ook niet blijven waar ze zijn. Niets kan hen belemmeren. Ze gaan. Nou, gemeente, dat is geloof. Hier zie je wat echt geloof is. Als er nou niets gebeurt onder de verkondiging van het woord. Als u dezelfde blijft. Als u op uw plaats blijft. Dan blijkt daaruit dat u geloof mist. Dat u Christus mist. De heiland ter wereld. Het kind. Waar geloof is. Waar geloof. Raak je op Christus gericht. Op hem. Dan wil je zijn waar hij is. waar Gods liefde, liefde werkt, daar zoek die liefde een uitweg. En dan moeten we eens even luisteren wat die herders tegen elkaar zeggen. Kom, laten wij naar Bethlehem gaan. Het is niet zomaar één herder die zegt van, zullen we naar Bethlehem gaan? Nee, de herders die zeggen het tegen elkaar. Ze moeten naar het kind. Naar hun zaligmaker. Waar hij is, daar willen zij ook zijn. Ach, gemeente, dat is nou kerst. Echt kerst. Nou, zeg maar waar u wilt zijn. Vandaag, morgen. Elke keer weer opnieuw is er nou dat verlangen. Maar het is mijn goed, mijn zaligs lot, nabij te wezen bij mijn God. Dan laat je het woord en dan laat je de verkondiging van het woord niet voor wat het is. En dan laat je het kind niet voor wat het is. Want waar het kind, de zaligmaker, waar Jezus Christus je leven bepaalt, daar gebeurt er iets. Om in de trant van onze tekst te blijven, daar geschiet er iets. En dan geeft het kind je een hart, wat doortinteld is van zijn liefde. Wat een gebeuren. Verbonden met het kind, betrokken op het kind. En zo worden die herders naar Bethlehem getrokken. Laat ons zien het woord dat er is geschied. Kijk, dat gaat verder dan dat ze wat instemmend knikken. En daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Hey, laat ons zien wat er geschied is. Niet wat Augustus heeft gedaan en bewerkt. Nee, zien wat God heeft gedaan. Dat hij zijn zoon heeft gezonden. Het woord dat geschied is. Het woord dat vlees geworden is. En dan kunnen de herders het wonder niet op. Ze raken niet uitgekeken op het kind. Ze prijzen en ze loven de Heer. Ze verheerlijken God. Dat is best wel een verschil met dat eerste geschieden. Vers 1. Dat was een teken van de tirannie en de macht en de onderdrukking van de Romeinen. Maar die herders, die zijn bevrijd. Nee, de Romeinen die zijn nog steeds de baas. Maar toch zijn ze bevrijd, verlost van zonde en van schuld. In Christus leren ze hun zaligmaker kennen. Hij is de hunne. En dat laten ze horen. En ze maakten alom bekend wat hun van dit kindeke gezegd was. Maar die herders vieren kerst. Zij komen tot hun bestemming door het kind. Nou, gemeente, dat zal zonder het kind ook niet gebeuren. Dan blijft ons eigen levensverhaal centraal staan. Dan dienen we ons eigen ik. En dat is geen verheffend verhaal. Maar als God geschiedenis schrijft, als hij in ons leven geschiedenis schrijft, dan is er wat te zien. En dan gaat er wat gebeuren. En dan gaat er wat van ons uit. Dan bezuinen we de grootheid van de Heere uit. Dan maken we de naam van het kind bekend. Er geen zaligheid is buiten Christus. Als een boodschap om mensen mee in aanraking te brengen. Juist ook vanwege de ernst van deze tijd en de ernst van ons leven. Kom, ga met ons. Doe als wij, zodat ook die ander gaat zien wie God is en ontdekt wat God heeft gedaan. Er zoveel is gebeurd, er zoveel geschied, maar ook omdat er om Christus wil nog zoveel gebeuren zal, zoveel geschieden zal. En het geschiedde. Zie, hij komt op de wolken. Dan blijkt het kind de leeuw uit Juda's stam te zijn. De overwinnaar, koning der koningen en heren der heren. Ziet u naar dat geschieden uit, gemeente? Dus de wereldgeschiedenis wordt afgerond. En Jezus Christus overblijft. Kijk, wie hem hier aanbidt, die zal hem straks aanbidden. Voor eeuwig. Daarom vandaag, gemeente. Hier en nu. Kom. Knielen we ons eerbiedig neer. Kom, laat ons buigen voor de Heer. Hij die alle eer, alle glorie waard is. Jezus Christus. De Heere. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 97 vers 7. Psalm 97 vers 7. Gemeente, wij zullen samen danken. We zullen ook voorbeden doen. De heer van Halem is opgenomen in het ziekenhuis in verband met griepverschijnselen. De zus van Wietske Krijgsman is dinsdagavond overleden. We bidden voor haar man Pieter en het gezin Krijgsman in verband met het verlies van een zus en tante. En de heer van Dam, de echtgenoot van mevrouw van Dam, vader, schoonvader van de familie Zeil en Vermoen en de opa van de kinderen van de familie van Zeil. Die is opgenomen in het ziekenhuis. Andrea van Werkhoven, ze is wel weer thuis, maar vanwege blijvende complicaties en pijn is het nog onzeker hoe het verder zal verlopen. We mogen dankzegging doen en voorbeden voor mevrouw A.H. de Vries. Zij viert vandaag haar verjaardag en is 83 jaar geworden. Laten wij samen bidden. Heren, wat bent u goed, onuitsprekelijk goed. Wij kunnen niet bevatten dat u uw zoon naar deze wereld hebt gezonden. Wij danken u. Dat u ons uw evangelie hebt gegeven. Lucas de werkelijkheid heeft mogen noteren onder de beademing van de geest. En wij het horen mogen, en hoe vaak hebben we het al niet gehoord. Maar geef dat het ook komt tot gehoorzamen, dat we met die herders uitkomen bij het kind. En dan steeds weer opnieuw tot aanbidding worden gebracht, dat ons leven lofprijzing zal zijn. Met alle schaduwen die er over het leven kunnen vallen. Maar toch lofprijzing vanwege die oriëntatie op het kind, de zaligmaker. Dan kan het niet anders. Dan leren we, hoe moeilijk ons dat ook schijnt, ons kruis vrolijk te dragen. Omdat we zien op de vreugde die hij verwierf. En die hij heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Genade God, ziet u zo naar ons om. En laat uw woord zo werken, bekerend en vernieuwend. En ziet u zo naar ons om. En dan kent u onze levensomstandigheden. Dan kent u het verdriet van dit moment. Zij die verlies hebben geleden, die met droefheid deze dagen meemaken. Maar dan toch, Heere, geef dat er iets mag zijn van het verblijden in het kind. En laat u zien dat het samen kan gaan, om Christus wil. Wij bidden, wees u nabij. De zus van Witske krijgsman is overleden. Wat een verlies voor een man, Pieter, Heere. Steunt u hem, weest u hem nabij, geeft u hem kracht. Het aangrijpende verlies wat hij leidt, ondersteunt u hem deze dagen van loslaten, afscheid nemen. Heere, geef hem houvast in Jezus Christus. Dat hij mag weten dat in hem er vaste grond onder de voeten is. Dat hij ook verder mag kijken en zien mag op de levende, de levensvorst. Zo bidden we voor Gerard en Witske en hun kinderen, wees wij nabij. In het verlies van een zus, een schoonzus, een tante, draagt u hen. Juist ook in moeilijke omstandigheden is het goed om elkaar heen te staan. Maar is het goed om juist ook dan het oog te richten op u. Zonder hem, Jezus Christus, de leidende borg, kan het niet. Hij die zichzelf bekend maakt als trooster. Hij die zichzelf bekend maakt als degene die alles geeft wat nodig is. En laat ons zien hoe hij kracht geeft. Doe hen dat ervaren. We bidden voor de zieken in de gemeente. Langdurig zieken, zij die aan huis zijn gebonden. Denk in het bijzonder aan de heer Van Halem, die is opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wees u hem nabij. Geef hem herstel, genezing, kracht, uw nabijheid. In onze kwetsbaarheid en zwakheid bent u de God die zich naar ons wendt. En die laat zien wie u bent. En doe dat bij de heer en mevrouw Van Halem ervaren. Dat u op het gebed wonderlijk werkt en wonderlijk nabij wil zijn. Bidden voor de heer Van Dam. Heere, zegent u hem, draagt u hem, weest u hem nabij in de situatie van dit moment. Bidden ook voor zijn vrouw. Bidden voor kinderen, kleinkinderen, draagt u hen. Geef dat zij mogen ervaren dat ze op u nooit te vergeefs een beroep doen. Dat uw machtige majesteit wordt ervaren in de kwetsbaarheid van ons bestaan. We bidden dat voor Andrea van Werkhoven. Aan hun zorgen, en wat een teleurstelling, de blijvende pijn en complicaties ondanks de operatie. Dat er onzekerheid kan dat niet met zich meebrengen. Daarom des te meer, Heere, doe haar zien wie u bent. Laat u uw stem horen, Geeft u kracht en doe ook daarin zien dat we het niet alleen hoeven te dragen. Het is geweldig als er geliefden om ons heen staan, als een gemeente biddend om je heen staat. En dan ook te weten dat u ervan af weet. En dat u ook daarin nabij wilt zijn. En zie zo aan en werk zo wonderlijk. Wie de God bent, die het onmogelijke mogelijk maakt. Laat uw kracht ervaren worden. Wij danken u met mevrouw de Vries die vandaag haar verjaardag mag vieren. Een hoge leeftijd. U kent haar in het ouder worden. Ouder worden ook van alles met zich mee kan brengen. Geeft u houvast en kracht. Laat vooral bij het ouder worden het licht van uw genade over het leven vallen. Zodat we toekomst mogen hebben door hem, Jezus Christus, uw Zoon. Wees u ons zo nabij op deze dag. Wees van allen nabij. We denken aan hen die alleen zijn, die zich eenzaam kunnen voelen op deze dag. Geef dat we niet om hen heen kijken, maar hen zien zullen. En bidden. Schenk u zegen, de diensten die er zijn. Doe ons toeleven naar het horen van uw woord, steeds weer opnieuw. En vragen, ontferm u over deze wereld in alle leed en nood die er is. Juist ook met kerst kan dat zo schrijnend zijn. Heer, geeft u vrede. En doe bovenal vrede vinden in Jezus Christus uw Zoon. We bidden dat voor Israël, we bidden dat voor de volken. Vervul uw belofte aan de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En doe hen zien op Davids grote zoon, Jezus Christus. Genade God, zo danken wij u voor deze dienst. En zo bidden wij, gaat u met ons mee, bewaar en bescherm ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 150 vers 1 en vers 3 zullen wij samen nu zingen. Psalm 150 vers 1 en vers 3. Ontvangt u dan nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.